Wel, jullie mogen gaan. Jullie krijgen het schema van de preek vandaag weer overhandigd. Voor onze zoons. En we gaan verder in Marcus. We zijn in onze lange serie in Marcus aangeland bij hoofdstuk 10, vers 23 tot 31. En dat wil ik gewoon met jullie lezen, om vervolgens daar weer onze nodige tijd in te besteden. Ik kunt u in de Bijbel alvast Marcus op gaan zoeken. Het zal bijna daar openvallen. De Bijbel is daar, als het goed is, al meermalen en langdurig open geweest. En we zijn in een serie bezig, gewoon door het Marcus-evangelie. En daar gaan we heerlijk in verder. Zullen we een moment gewoon stil worden. Vader, we hebben deze ochtend heerlijk uit uw woord al mogen lezen. Dat u voor de grondlegging van de wereld al bestond, Vader, Zoon en Heilige Geest, de volmaakte drie-eenheid. Dat u een plan had, waarin u alles opgenomen had. Waarin u ook gepland had dat de mens tegen u zou kiezen. Hier, u heeft de mens gemaakt in alle volmaaktheid en wij hebben tegen u gekozen. Heer, iedereen zondigt. Elk mens op aarde is vanaf zijn geboorte en van nature, vanuit zijn wezen, een vijand van u. Heer, wij kunnen u niet behagen. We kunnen een mooi kleed aan de buitenkant omdoen, Heer. Wij kunnen ons mooi maken, we kunnen schmink opdoen, we kunnen een heerlijk geurtje opdoen, Heer. Maar van binnen, in ons hart, zijn altijd verkeerde motieven. Zijn altijd verkeerde gedachten. Zijn altijd verkeerde attitudes. De overleggingen van ons hart gaan nooit conform uw volmaakte heilige standaard. Daarom heten wij ook zondaren. Maar Heer, het is bij uw genade dat u uw zoon zond, zoals Jethro ze straks ook bad, in onze plaats. En ieder Heer die dat gelooft, heeft eeuwig leven. Op basis van geloof in het volmaakte offer van uw eigen zoon, onze Heer Jezus Christus, vindt daar een transfer plaats, Heer. Zijn volmaakte leven wordt eigenlijk toegeschreven op onze geestelijke bankrekening. En de straf die wij verdienen, plaatst u op hem. Zodat wij door geloof alleen hier samen kunnen komen. Heer, niet om een show op te voeren, niet door rituelen heen te gaan. Niet te doen alsof wij hier een voetbalclub zijn en lidmaatschap geld betalen, Heer, verre van. Maar dat wij hier komen, we kunnen zeggen, er is een verlosser. Zijn naam is Jezus Christus. Hij is gezonden van de Vader. Wij geloven dat hij de prijs betaald heeft voor al onze zonden, verleden, heden en toekomst, om ons vrij te zetten. Eens en voor altijd. En dat doet hij bij een ieder die gelooft, bij een ieder die tot hem komt, bij een ieder die hem aanneemt, bij een ieder die zijn leven ondergeschikt maakt aan u, o Heer Jezus. Daar verandert u iemand van binnen. Van buiten zien wij er niet anders uit, Heer, zoals wij hier zitten. Wij hebben nog steeds dezelfde stropdas om, hetzelfde kleed, maar van binnen zijn wij wederom geboren, opnieuw tot leven gekomen. Kunnen wij zien dat dit woord wat u aan ons geeft, de Bijbel, niet zomaar een boek is, maar een boek van een levende God. Er is geen enkele andere levende God buiten de God van de Bijbel. We kunnen wetten gehoorzamen, die zijn onpersoonlijk. Boeddha, Allah, zijn onpersoonlijk, zijn dood. Maar we hebben een levende God. God die wel zo leeft dat hij in ons komt wonen als wij kinderen van u worden. U plaatst uw Heilige Geest in ons als een zekerheid dat wij eeuwig leven hebben. Heer, het eeuwig leven is beschikbaar voor ieder die gelooft. Dat was ook zo bij de rijke jongeling waar we vandaag weer bij stilstaan. Die kwam aanrennen en het uitschreeuwde. Hoe kan ik eeuwig leven verkrijgen? Want hij zag om zich heen dat iedereen stierf. Wij sterven allemaal, Heer. Het loon van de zonde is de dood. De grote man van Apple is overleden. Hij zei, de dood is misschien wel de mooiste uitvinding van het leven. openen wij uw woord en zien dat de dood onze grootste vijand is. Nadien is er of een heerlijkheid bij u, of een eeuwigheid in de hel bij u vandaan. Heer, het zijn ernstige boodschappen die wij tot nu toe gehad hebben. Zo willen we vandaag dan ook aan uw voeten zitten en vragen of u ons verder wil leiden wat u tegen de rijke jongeling zei, tegen uw discipelen en wat de bemoediging erachter wegkomt. Dat u mij verfrist in mijn denken, dat u mij helder laten zijn, dat u mij de Bijbel uitleggen als zijn uw woord en dat alles, zodat een ieder die hier vandaag aanwezig is, uw woord mag begrijpen en daarmee aan de slag kan in zijn leven. Uit genade. En dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Markus hoofdstuk 10, vers 23. Dit sluit aan, zoals we de vorige keer ook gezien hebben, dit is deel 2, van de armoede van rijkdom en de rijkdom van armoede. Die rijke jongeling, die voor de Heer op zijn voeten was gevallen, die het uitschreeuwde, hoe kan ik eeuwig leven verkrijgen? Wel, de Heer die zei niet tegen hem van, je bent een goede jongen. Ik weet niet of velen van jullie een beetje die blog gezien hebben, van dit keer Bart verzorgt grotendeels de blog. De naam kwijt. Hell's Best Kept Secret. Jethro. Breakamp. Ik weet niet of jullie die clip gezien hebben. Ik moest denken aan de rijke jongeling. Want wat deed hij? Hij ging eerst mensen interviewen. En gaat u naar de hemel? Gooi, oh, natuurlijk, ik ben een goed persoon. Ik ben een goed persoon. Zo slecht ben ik niet. En dat klopt. De meeste die daar rondlopen, de meeste mensen die vrij low rondlopen, zijn over het algemeen niet zo slecht. Ook deze rijke jongeling, weet je wat nog? Man, we zouden hem als schoonzoon willen hebben. Ik heb daar geen schoonzoons nodig, maar als u er een paar nodig had, dat zou voor u schoondochters nodig. Als u nog een paar in de aanbieding heeft, laat het me weten. Te zijner tijd, dan kunnen we zo over de bruidschat spreken. Ik ben niet rijk, maar ik ben wel een jongeling. Er is een rijke jongeling die dacht ook dat hij goed was. En de Heer die zegt niet tegen hem van, dit gebed. Kom bij onze kerk. Hij zei, nou, hij heeft een probleem. Hij zag zijn eigen zonde. De Heer laat hem dus heel duidelijk zien van, dit zijn de geboden. Gij zult niet liegen. Gij zult niet stelen. Het was zo leuk als je dan de blog bekijkt en je ziet daar bij Ray Comfort in dat verhaal. Dan zegt hij van, heeft u wel eens gestolen? Ja. Heeft u wel eens gelogen? Ja. Dus eigenlijk zegt u van uzelf dat u een leugenaar bent en een dief. Ja. In één keer is daar die harde realiteit van, ja. Halen de standaard niet. Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus deed. Ik vond het zo'n praktisch voorbeeld van wat wij eigenlijk van de Heer Jezus zien. Van de rijke jongeling die dacht dat hij goed was. De Heer laat gewoon de wet zien. En gaat ermee aan de slag. Weet u waarom Ray Comfort dat doet? Op die manier. Dit is geen evangelisatie wat hij eigenlijk doet. Hè? Dit is de verdediging van je geloof. En hij zoekt gelijke grond met de ongelovigen. En de gelijke grond, de common ground, is het geweten. De hele wereld zegt, doden is verkeerd, liegen is verkeerd, stelen is verkeerd. Als ik het doe is het niet zo erg, maar als ik bestolen word is het vreselijk. En dat is de grond die de Heer Jezus als het ware ook aan het aanboren was bij de rijke jongen. Gij zult niet stelen, gij zult niet. En hij durfde dan nog te zeggen, dit alles heb ik goed gedaan. En toen ging de Heer naar de afgod van zijn hart. Weet wat het nog? Zijn rijkdom. En daar gaan we eigenlijk verder. Vers 23. Zijn rijkdom. Die rijkdom die hem in bezit had. En die hij niet wilde loslaten. Om het eeuwig leven te beërven. Hij had liever zijn schat op aarde. In plaats van zijn schat in de hemel. Vers 23 van Markus hoofdstuk 10. En Jezus rondziende zeide tot zijn discipelen, hoe moeilijk zullen zij die geld hebben het koninkrijk God binnengaan? En zijn discipelen waren zeer verbaasd over zijn woorden. Jezus antwoordde weder en zeide tot hem: Kinderen, hoe makkelijk is het? Hoe moeilijk is het koninkrijk Gods binnen te gaan? Een kleine verspreking. Ja? Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dat een rijke het koninkrijk Gods binnen gaat. En zij waren nog meer verslagen en zeiden tot elkaar: Maar wie kan dan behouden worden? Wel, wie kan eeuwig leven verwerven? Jezus zag hen aan en zeide: Wel, bij mensen is dat niet mogelijk. Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. 27. Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk. Sorry, dat heb ik al gehad, vers 28. Petrus begon tot hen te zeggen: Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Jezus zeide: Voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mij en om het evangelie, of hij ontvangt dat honderdvoudig terug, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen in de komende eeuw, het eeuwig leven. Veel eersten zullen de laatste zijn. En de laatste de eerste. En ik heb dit ook genoemd de armoede van rijkdom en de rijkdom van armoede. Vorige keer, niet vorige week, maar die week daarvoor heb ik gesproken over de rijkdom van de armoede. Waar die rijke jongeling eigenlijk een imperium op aarde had. Maar hij kon er geen afstand van doen in zijn hart. Ik wil eerlijk zeggen dat het indringende preekwaarde, dat heeft mij behoorlijk aangegrepen. Niet zozeer de rijke jongeling alleen, maar ook van vorige week, dat je inderdaad ziet van de vorige keer, hoe de discipelen als het ware totaal uit het lood geslagen zijn. En dat het eigenlijk daarop neerkomt, om te zeggen van, en waar besteden wij onze schatten? De rijke jongeling werd gevraagd om al zijn rijke bezit te verkopen, aan de armen te geven, zodat hij een schat in de hemel zou kunnen beërven. Niet om zijn ziel te kopen, of zijn plaats in de koninkrijk te verzekeren, maar om afstand te doen van zijn bezittingen en de Heer nummer 1 in zijn leven te maken. Schatten in de hemel. Wij kunnen ze vooruit sturen, is dat niet? Dat is wat ik vorige week ook zo, de vorige keer ook zo duidelijk naar voren zag komen. Waarin als het ware de discipelen werden opgeroepen om verder te kijken. Want hier is het een, als we het hier verzamelen, dan hebben wij de armoede van de rijkdom. Maar zenden wij het vooruit, zenden wij als het ware onze geestelijke investering vooruit in het koninkrijk dat gaat komen, dan krijgen we dat met rente op rente terug. De rijke jongeling deed dat niet. De discipelen hebben het wel gedaan. De rijke jongeling hield het vast, zoals ik net ook gezegd heb. Hij kon dat niet loslaten. En de discipelen hebben nu een vraag. Misschien voordat ik verder ga, Deze preek van vandaag zal mild zijn. Misschien dat u het minder gevoeld heeft hoe confronterend de laatste preken waren. In mijn studie word ik daar regelmatig mee geconfronteerd. Als je daar oog in oog met het woord van God zit, in gebed bent en in de leiding van de Heer, om te vragen wat de tekst zegt, dan kan ik u zeggen dat je met oog in oog komt elke keer met een ongekende zondige natuur die nog in mij is. Ja, ik ben vernieuwd door de wedergeboorte, maar die oude ik leeft nog in mij. Ik regelmatig getroffen word in mijn hart over mijn onwetendheid. Is het niet als u vraagt aan mij: Erik, waar gaan we het volgende week over hebben? Dat weet ik niet, maar dit zal goed zijn. Omdat ik onwetend ben over wat Gods woord allemaal zegt. En regelmatig, en dat ben ik met Jean wel eens, u hoort me dat niet vaak zeggen, maar regelmatig is mijn geweten staat in vuur en vlam. En heb ik moeite om mijn emoties bijeen te schrapen. Ook in mijn studie. Om door te kunnen gaan. En ik wil u ook bedanken dat u regelmatig en ook eigenlijk vaak zeer confronterende preken krijgt. Dat u dat doorstaat. Sterker nog, dat u dat verwelkomt. Zelfs na een harde boodschap van de vorige keer komt er iemand in de parking naar mij toe. En die zegt: Erik, dank je voor deze confronterende boodschap. Ik moet het nog uitwerken in mijn leven. Om mijn schatten vooruit te sturen. Fijn dat u daar tegen kunt. En ik wil jullie daar oprecht voor bedanken. En ik kan u ook zeggen, de Heer had ook confronterende gesprekken met zijn discipelen. Want wat lazen wij net, dat ze totaal uit het lood geslagen waren. Ik heb toen ook gezegd dat ze emotioneel echt geraakt waren. Zij dachten dat de rijken dichter bij de hemel stonden dan wie dan ook. Komt er zo'n mooi stuk van Petrus. Waar hij dus inderdaad een vraag stelt. En waar de Heer hem als het ware in een oase van rust brengt. En dat hoop ik vandaag ook bij u te doen. Een oase van rust. Want Petrus, die heeft gehoord van de Heer. Die rijke jongeling met al zijn geld wilde dat niet afstaan en terugkomen. En zeggen van Heer, als dat het vraagt om eeuwig leven te beërven. En om u te volgen, geen probleem, doe ik. Hij deed het niet. En Petrus kijkt. Ik denk, maar dat is wel wat wij gedaan hebben. En in Matthäus zien wij ook dat Petrus daar vraagt, wat zal ons deel dan zijn? En Petrus begint met een oprechte opsomming. Laten we vers 28 nog even lezen. Maar Petrus inderdaad tot het punt komt van, we hebben de rijke jongeling gezien, we hebben uw onderwijs over het koninkrijk gehoord, dat het voor de mens onmogelijk is. En wat zegt hij dan bij vers 28, zegt Petrus met een oprechte opsomming, zegt hij dit. Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Waar Matthäus nog bijvoegt, waar Petrus nog bijvoegt in de zin van, en wat zit er voor ons in? Wij hebben alles achtergelaten. Petrus die heeft die man weg zien lopen. Die rijke jongen, omgedraaid. Verdrietig, weet ik nog? Wil zijn aardse schatten niet omruilen. En Petrus begint met het woordje zie. Alsof hij als het ware de aandacht wil vestigen op. Het staat ook vooraan in de zin bij wat Petrus zegt. Zie, het richt een beetje de focus op. Maar Heer, zie nu toch eens wat wij gedaan hebben. Daar komt de contrast. En wat zegt hij? Wij hebben alles prijsgegeven. Prijsgegeven. Petrus die kijkt inderdaad en die maakt een oprechte opsomming. Maar Heer, wij hebben wel alles prijsgegeven. Wij hebben een definitieve breuk gemaakt met alles wat achter ons lag. We hebben niets achtergehouden. We hebben niks vastgehouden. En we zijn u gevolgd. Weet dat nog? Ik denk dat het bijna de eerste preken waren die ik hier hield dat Jezus in hoofdstuk 3, dat hij zijn discipelen de 12 sommeerde en hij riep hen tot hem en zij kwamen. Zelfs nog eerder toen hij in het begin van het Marcus evangelie vanaf vers 15 en volgende, 17, 18 en 19, dat Jezus over het strand liep en hij riep Petrus en hij riep Jacobus en Johannes en Andreas en ze kwamen. Matthäus, die achter zijn in zijn tolhuis zat met al zijn rijkdom en weelde, waar de Heer zei, Levi, volg mij. En hij deed het. Petrus, Johannes, Andreas, Filippus, allemaal hadden ze dit gedaan. Zelfs Judas, ogenschijnlijk. Die kon zijn façade nog goed ophouden. Ze hadden gelijk. Deze mannen, en we staan nu een half jaar voor zijn kruisiging in het, nog niet eens, we zijn nu alweer dichterbij. We staan een paar maanden voor de kruisiging. Tussen een half jaar en 4 maanden ongeveer. Ze zijn hem overal gevolgd. Weet je wat nog? Als ze zo door heel de evangelie kijken. Ze zijn hem gevolgd door Samaria naar Galilea. En weer terug naar Jeruzalem. Ze hebben hem gevolgd door al zijn reizen door Galilea heen. Die de Heer maakte naar Decapolis. Naar de andere kant. Naar Tyrus helemaal. Naar Sidon. En helemaal door de bergen heen. Van het noorden en weer terug. Deze man, hè. Hebben hem letterlijk overal gevolgd. Dit is een oprechte opsomming van Petrus. Een oprechte opsomming. Zeker als we dan ook nog zien in Johannes hoofdstuk 6. Nadat zij die maaltijd gekregen hebben. Die 5000 die gevoed werden. En een dag later komen ze nog een keer. En de Heer zegt, jullie komen om een maag gevuld te hebben. Jullie komen niet om mij aan te nemen als je persoonlijke verlosser. Jullie komen om de aardse dingen. Niet om de geestelijke dingen. Dat de Heer een boodschap geeft waar... En wat staat er dan aan het eind? En ik kan dat even voorlezen. Toen keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. Jezus zeide dan tot de 12: wilt je ook niet weggaan? En Petrus toen ook al. Degene die sprak voor de groep. Hij antwoordde hem: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat gij de heilige God zijt. Dit waren de mannen die wel op de proef gesteld zijn. Ze hadden gedaan wat de rijke jongeling niet gedaan had. Zij hadden gedaan wat Jezus aan de rijke jongeling vroeg. Ga heen, laat het achter en volg mij. En hij deed het niet. En wat zegt Petrus eigenlijk? Wat zit erin voor ons? Wat zal ons deel zijn? Zoals Matthäus 19:27 dat zei. Wat is ons voordeel hier nu van? Het is gauw en makkelijk om Petrus zijn motieven te gaan. Aan Petrus zijn motieven te gaan twijfelen. Hè? Zegt Petrus. Je wil nu al incasseren. Hè? Wie vraagt dat nu? Ja? Wat is er nu in voor ons? Ik moet eerlijk zeggen, als ik de tekst verder lees, dan lijkt het mij dat Jezus hem daar niet op berispt. Sterker nog, antwoord geeft. En hem laat zien hoe een enorme bonus er voor hem in zit. Hij is ogenschijnlijk op aarde arm geworden, want hij heeft alles achtergelaten. En hij is de Heer gevolgd. En dat geeft hem een grote erfenis. De Heer corrigeert hem niet. En misschien dat we daar wel eens van kunnen leren als we zo dit punt afsluiten. Daarbij ook, ja, aan de ene kant moeten wij altijd onze motieven in twijfel trekken. Wie kan zeggen dat zijn motieven altijd zuiver zijn? Niemand. Zelfs met de waarom-vraag aan God. Zoals Jean erop zei, we mogen het vragen aan God. Ik heb gemeend dat geen enkele waarom-vraag zuiver kan zijn. In mijn hart. Als u dat wel kan, ik wil u daarin zegenen. In mijn hart gaat dat niet lukken. Maar, zoals de Heer hier ook is, corrigeert Hij niet alles en hoeven we niet overal aan te twijfelen. En mogen we dan ook vrijmoedigheid doen? Want dat is wat Petrus hier had. Petrus, ondanks dat hij, je zou kunnen zeggen, altijd haantje de voorste was, getuigt hier ook van vrijmoedigheid. Zoals in de Hebreeën laatst. Vrijmoedigheid, Heer, wat zit erin voor ons?
Nou, Petrus, dat kun je niet vragen.
Nee. Dat zegt de Heer niet, want de Heer komt met buitengewone beloften. En Jezus zeide, voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis, broeder, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mij en om het evangelie. Of hij ontvangt het 100-voudig terug, nu in deze tijd huizen en broeders, zusters en moeders, kinderen en akkers, met vervolgingen in de toekomende eeuw het eeuwig leven. Petrus, dat was een terechte vraag. En dit krijg je terug. Laten we daar eens bij stilstaan. Het eerste wat de Heer Jezus zegt, het is voor iedereen hetzelfde. Niemand uitgezonderd. De beloften zijn voor een ieder die de Heer Jezus gevolgd heeft, alles van deze wereld achter zich gelaten heeft en gezegd, Heer, we willen u volgen omdat u de enige verlosser bent van mijn ziel. De enige verlosser die betaald heeft voor mijn zonde, en op basis van geloof naderen we u, dan zegt de Heer niemand. Er is geen enkele uitzondering. Voor een ieder die alles heeft opgegeven voor mij, en de HSV omschrijft het mooier, omwille van mij en het evangelie. Dat is wel de sleutel. Die krijgt het terug. Die ontvangt een beloning. Die ontvangt een gigantische beloning. Voor degene die al zijn hele leven ondergeschikt maakt aan de Heer en ondergeschikt maakt aan het evangelie, daar is een beloning. En laten we wel wezen, de Heer is correct als hij zegt, de kostprijs is er zeker. De Heer schuift nooit de kostprijs onder stoelen of banken. Niet bij de rijke jongeling en niet bij zijn volgelingen. Want wat zegt hij? En ieder die een hele opsomming, huis, broeders, zusters, moeders, vaders, akkers, heeft prijsgegeven voor mij. Dat is de kostprijs. De Heer is altijd heel reëel met de kostprijs. Het is niet zo van, wel, kom maar in de kerk, deel me mee en het is klaar. Nee, er is een kostprijs die zal volgen. Maar als je dat doet, En voor Petrus was het, dat heb je gedaan, Petrus. Dan is er niemand die een beloning krijgt. En wat is de beloning? De Heer begon ook nog met voorwaar, hè? In 29, en dan gaat hij naar 30. Of hij ontvangt 100-voudig terug. Er staat niet 100 keer, hè? 100-voudig. 100%. Weet je hoeveel dat het is? Of 100-voudig, laat ik het zo zeggen, is 10.000%. 100 keer 100. Je hebt 100%, je krijgt er 100-voudige terug. Dat is 10.000%. Dat is een behoorlijk rendement, hè? Als u dat op uw Dexia-aandeel krijgt, dan heeft u toch nog een redelijk pensioen. De aandelen die onder de 1 euro zitten, of bij 1 euro, als je daar 10.000% rente op krijgt, rendement, dan is dat behoorlijk. Kunt u zich dat voorstellen, wat de Heer hier zegt? Hij zegt, voorwaar Petrus, je krijgt het 100-voudig terug. 100 keer 100. 10.000%. Dat is niet niks. De discipelen hadden alles achtergelaten. Een schitterende vissers. Ja, ik weet het, aan het eind gaan ze nog weer terug. Dat Petrus zegt, wel, de Heer is gestorven, we gaan maar weer vissen. Ik ga maar weer mijn oude beroep op. En hij poetst zijn doos, zijn boot als het ware, trekt die weer, haalt de spinnenwebben eruit en hij gaat maar weer, ja, nou ja, dat kan ik. Dat is voor mij ook zo. Als ik niks meer kan, ik had er nog koeienmelk. Maar goed, Magna is dichterbij. We hebben alles achtergelaten. Matthäus is uit zijn tolhuis gegaan. Is niet teruggegaan. Ze hebben alles achtergelaten. Voor de wereld zijn ze als het ware de armsten die er zijn. En dan geven ze de geldbuidel ook nog aan Judas. De Heer laat zien dat zijn misschien wel de armsten hier op aarde zijn, maar een ongekende rijkdom terugkrijgen. 100.000% rendement. Dit is geen welzijnsevangelie. Dit is niet van neem het en claim it. Dit is niet van het zal u allemaal goed gaan en vandaag heeft u een fortje en morgen wordt dat een Jaguar. Ik denk dat de kostprijs duidelijk was bij de rijke jongeling. Nergens in dit hele hoofdstuk vinden wij iets over het welzijnsevangelie. Dit wordt er wel voor gebruikt, hè? Dit zijn de versen voor het welzijnsevangelie. Oh, je krijgt het terug. En ze hebben gelijk, want het staat er in deze tijd. Nu, in deze tijd, zegt de Heer. Oh, dat klopt, maar we gaan er zo doorheen. Dit is iets heel anders dan alles wat we in het welzijnsevangelie terugvinden. Jezus heeft de kostprijs laten zien. En om het praktisch te maken, heb ik eigenlijk in dit vers 4 dingen gegeven. En als het goed is, ziet u die in uw schemaatje. 4 punten die wij nieuw krijgen als we de Heer volgen. 4 zaken die wij met groot rendement terugkrijgen. We krijgen een nieuwe familie. Zie, als je de Heer Jezus gevolgd bent, dan heb je inderdaad je eigen familie achter je moeten laten in sommige omstandigheden. Je krijgt een nieuwe familie. Als we de Heer volgen, worden we opgenomen in zijn huisgezin. Vandaag de dag de kerk. Wereldwijde kerk van Jezus Christus. Dat is onze nieuwe geestelijke familie. Is dat niet zo? Als wij zo bij elkaar zijn, dan kunnen we zeggen, we noemen elkaar ook broeder en zuster. Dat is een hele rijke term. Omdat we dat ook werkelijk zijn. We krijgen een gelijkgestemde familie. We hebben misschien onze bloedverwanten op aarde achter moeten laten, omdat zij de Heer Jezus niet volgen, maar wat krijgen we ervoor terug? Een geestelijke verwantschap. Alles te boven gaat. Buiten de Heer Jezus. We krijgen een netwerk terug van een familie die veel rijker is. Dat is wat de Heer hier ook zegt. Ja, ik kom uit een gezin waar mijn ouders de Heer Jezus dienen en volgen. En wat een rijkdom is dat. We hebben de afgelopen weken, ze zaten hier in Schinnen op een camping. We hebben vaker met elkaar opgetrokken. Zij zijn bijzonder geïnteresseerd in ons leven. En wij in hun leven, zij komen altijd naar de kerk, u heeft ze kunnen zien, ze zijn grote supporters. En wij gaan naar hun en zijn belangstellend over wat zij voor de Heer doen, het werk in Roemenië, wat ze hebben kunnen doen. Dat is geweldig. Maar wanneer is die ervaring uniek? Misschien wel heel speciaal als je als enige de Heer Jezus volgt in je familie. Als er niemand is van je hele familie die je kan volgen. Die begrijp je compleet niet. Dan sta je alleen. En wat is het dan een rijke zegen om een gemeente te hebben waar die nieuwe broers en zusters terug gaan vinden. En wat staat er ook nog zo mooi? Het wordt allemaal opgenoemd, hè? Broers en zusters, moeders en kinderen. Er zijn hier, die behandelen mij en Annemarie ongeveer als hun kinderen. Sommigen van jullie behandelen mij en Annemarie werkelijk als zoon en dochter. En ik wil je niet in de spotlight zetten, Elsie, maar zo heb je ons altijd behandeld. Ja, zo voel je dat ook. Ja, vanaf het eerste moment dat we met... En dat is niet... Ik wil je niet op een paddenstoel zetten, maar gewoon je hebt de leeftijd dat je mijn moeder kan zijn. Ja? Is een paddenstoel een rare... Dat zeggen jullie niet. Ah, dat is een Nederlandse uitspraak. Ja. Voetstuk. Alhoewel, dan zou je te zien zijn, hè, als ik op je voetstuk zou zetten. Zo groot ben je niet. Maar vanaf het begin dat we Elsie tegenkwamen, was het de moeder. Ja? Zo heeft ze ons ook altijd behandeld. We hebben geen, zeker toen hadden we geen ouders dicht in de buurt, en dan gingen we bij Elsie koffie drinken. En we werden behandeld als een moeder en een dochter. Of als een dochter en een zoon, sorry. Als een dochter en een zoon. Zo behandelde Annemarie. Behandelde zij ons. Dat was zo uniek, dat ik dacht van... Als ik zo'n tekst als dit lees, dan zeg ik, ja, wat een rijkdom. En dat kunnen we ook voor elkaar zijn. Geestelijke kinderen. Oh, laten we eens naar Romeinen gaan. Want zelfs Paulus had dat. Romeinen 16 vers 13. Gewoon een vers waar je bijna gewoon radicaal overheen leest. Toen ik hem las voor de eerste keer, omdat het een verwijzing was, was zo van, hè? Dat heb ik nooit eerder gelezen. Want je oog er gewoon overheen gaat. Paulus had dit. Romeinen 16 vers 13. En dan staat daar, groet Rufus. De uitverkorene in de Heer. Met zijn moeder. Die ook voor mij een moeder is. Bijzonder, hè? Paulus had dat. Paulus had inderdaad zoiets van, ik heb alles achter mij gelaten en ik heb een nieuwe familie gekregen. Ik heb zelfs Rufus zijn moeder, dat is mijn moeder. Was dat ook niet wat Johannes niet Johannes de Doper, maar de apostel Johannes had toen Jezus aan het kruis hing? Zie daar uw moeder. En hij nam haar in zijn huis. En behandelde haar dus als zijn eigen moeder. En zij werd, haar, of hij werd, haar zoon. Dat was het gevolg. Een geestelijke familie. Zo rijk. Zo rijk. Dit is eigenlijk wat de Heer Jezus hier ook bedoelt. Als gelovigen bij elkaar komt, krijg je een unieke band. Ik zie dat groeien in onze gemeente. Ik zie dat letterlijk groeien. Dat mogen we uitbuiten, daar mogen we verder in groeien. Dat is ook de stimulans, Heer, ja, waarvan we inderdaad kunnen zeggen, dit is een bemoediging. Peter staat er en zegt, ik heb alles achter me gelaten. Ja, zegt de Heer, maar je krijgt als eerst een geestelijke familie terug. Paulus kon dat aan het eind van zijn leven ook zeggen, toen hij inderdaad naar Timotheus schreef, wat schreef hij? Mijn waar kind. Hele zusters, broeders, moeders, kinderen, geestelijke familie. Kreeg die terug. Krijgen wij terug. Dat willen we nog meer. Ik voel mij nergens meer thuis dan in een gemeente. Nieuwe geestelijke familie. Een heerlijke tijd. Bedankt, Elsie, dat ons moedertje dat zijn. Het doet ons goed. Maar we krijgen ook nieuwe eigendommen. Nieuwe eigendommen. Ja. En dit zijn fysieke eigendommen. Dit kunnen we niet vergeestelijken, want er staat heel duidelijk in deze tijd huizen als eerste en dan verderop akkers. Ja, nieuwe eigendommen. Wanneer broeders en zusters bij elkaar komen, en zo is dat ook de context hier, dan is het huis waarin ze komen, is hun huis. Als er een nieuwe geestelijke familie is, dan gaan de deuren open, dan is het wees welkom. Dit is ook jullie huis. Want wij hebben afstand gedaan van onze eigendom. Dat was Jezus volgen. Hè? Hij is niet meer vanuit. Dit is allemaal van God. Dit is allemaal van de Heer. Hij geeft het in bruiklijn. Heer, onze deuren staan open voor u. Royaal gaan de deuren open, openhartig. En we worden bedolven onder van alles en nog wat. Is dat niet zo? Ik merk dat ook bij mijn vrouw, als wij bezoek krijgen... Dan wordt het tiptop gedaan. Alsof er koningskinderen komen. En dat is ook zo. alsof de koning op bezoek komt. Dan zeg ik zo, ja ja, kom bezoek. Je mag zich thuis voelen. Eigen badkamer. Dit is van jullie, dat is van jullie. Heerlijk. Geniet ervan. We hebben dat zelf ook mogen ervaren. Toen we de wereld rondreisden. Het is fijn als je altijd op dezelfde plaats bent. En als je ergens komt en je hebt nog nooit niets. Of je kent daar helemaal niemand. Je hebt helemaal niks. Maar is het dan een zegen om bij een gemeente te komen op een zondagochtend. En gewoon te merken van, hé, je hebt een eind gereden. Heb je een maaltijd? Kom mee. En de deuren gaan open. En je voelt je thuis. Oh ja, maak het jezelf makkelijk. Ons huis is jullie huis. We krijgen een rijkdom ervoor terug. Ons huis is open. Welkom. Er staan ook zo'n mooie huizen, maar er staan ook akkers. Nou, de boerderij heb ik niet meer. Dus dat, sorry, kan ik jullie mee delen. Maar akkers was dus, in die tijd was dat wel de plaats waar de productie van voedsel gedaan werd. En dat is ook wat het vertegenwoordigt. Het vertegenwoordigt de voedselproductie. Het vertegenwoordigt als het ware van wat wij hier hebben en wat wij kunnen produceren, dat delen we met degene die komt. Dus overal waar de discipelen van de Heer Jezus komen, hebben ze niet alleen onderdak, maar krijgen ze ook voedsel. En we zien dat ook later als we de brieven allemaal lezen. Dan we inderdaad zeggen van ze krijgen overal onderdak, ze krijgen overal voedsel, ze worden overal voorzien. Ze hebben geen dag tekort. Ze zagen zelfs, als we Handelingen de eerste hoofdstukken lezen, dat ze naar elkaar omzagen en alles deelden. Dit is wat ze ervoor terugkrijgen. En het is gigantisch. Want we krijgen veel meer terug dan wat we zelf ooit hadden en zouden kunnen hebben. En dat staat ook in deze tijd. Dit moeten we niet helemaal vergeestelijken. Dit is, in die zin, het is heel reëel. Hoe vaak zien we dat niet? Dat we bij, en ik zie dat hier bij ons in de gemeente ook gebeuren. We worden overal uitgenodigd voor een maaltijd. We nodigen mensen uit en overal is er te veel. Rijkelijk. Ja. Het gemiddelde gewicht van onze gemeenteleden stijgende, heb ik wel eens de indruk. Hoewel er ook wel gezond eten komt hoor. We delen met elkaar. Royaal. En dat is geweldig om te zien. We delen goederen, tijd, energie. Ja. Dit doet me zo nog denken aan een moment dat wij als laatste door Amerika reden en op een zondag in het plaatsje Hurricane waren. Nou, dat belooft niet veel goeds. En dat was ook zo, want dat was zo'n plaatsje waar het altijd waaide en stormde. En ik ben aan het googlen geweest. Ik weet dat het een hurricane was, ik meende dat het in Arizona was, maar het kan ook Nevada zijn, ik heb geen idee meer. Annemarie Lascaat, ik reed, je weet hoe het gaat. Ja? En, daar waren we in het plaatsje Hurricane, en we komen daar in de kerk, en zoals een bezoeker vaak doet, ook vandaag, gewoon rustig achterin gaan zitten. We zaten er heel rustig en stil, en na die tijd, de voorganger naar me toe, en die zegt van, nieuw gezicht, waar kom je vandaan? Ik ben op doorreis, ik ben een pelgrim. Ik kom van L.A. en ik moet naar België. Oh ja, dan heb je een rare tussenstop hier. De deuren gingen voor ons open. Kom de hele middag bij ons. Heb je vandaagmiddag iets gepland? Ik zei, nee niet, we zijn hier op vakantie en tussenreis, we hebben hier gewoon een hotelletje. We hebben de hele middag bij hem gezeten. We hebben een glorieuze tijd gehad. Onze kinderen zijn op een hike geweest. Een wandeling. Bergen in, dat is dan een hike, dat gaat dan omhoog. De hele middag zijn ze vertrokken geweest, met de hele middag de voorganger is in huis gezeten. We zijn bedolven door heerlijke dingen. Dat is feitelijk wat de Heer Jezus zegt. Dan denk je, wonderlijk, elkaar nooit eerder gezien. Door geloof in Jezus Christus, bijeengebracht, samen verbonden. En waar je ook bent, is die verbondenheid. We hebben het over de hele wereld meegemaakt, dat je denkt, ik ken hier niemand. Toch merk je, er is die geestelijke familie die op zondagochtend samenkomt. Daarin vind je alles wat je nodig hebt. We hebben ook nieuwe wetmatigheden. Want Marcus als enige, die zegt inderdaad, van hij ontvangt het honderdvoudig terug. Nu in deze tijd huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers. Maar dan, met vervolging. Is dat het rendement? Dit is bijna, als je dit leest dan denk je, dit is een gebakje, maar nu wordt de suiker eruit gehaald. Hè? Er kwam zo'n kers aan en net voor die tijd wordt die weggehaald. En dan, nee, die mensen. Nee. Dit is niet een bittere nasmaak naar iets heerlijks. De vervolging heeft namelijk een enorme zegen. Weet dat nog? Als we de bergreden van de Heer pakken, Matthäus 5. Zalig de vervolgden om de gerechtigheid wil. omwille van Christus of omwille van het evangelie. Want voor hunnen is het koninkrijk God. Vervolging hoort bij het leven van de Heer Jezus. Kijk wereldwijd. Christenen worden vervolgd. Wij worden soms vervolgd. Wij worden uitgesloten. Wij mogen niet vrij uitspreken. Wij mogen niet zeggen, er is maar één weg naar de hemel, want dan ben je exclusief. Nou, er is maar één weg naar de hemel. Het is Jezus Christus. En dan, dan komt er vervolging. Vervolging. Maar weet je, vervolging is ook een geweldige bevestiging dat je een kind van de Heer bent. Vervolging heeft ook heel veel zegen in een gemeente. Het brengt mensen toch, het brengt de gemeente en broeders en zusters en moeders, en vaders en kinderen veel dichter bij elkaar. Ik weet niet wat meer samenbrengt dan vervolging. Rijkdom? Rijkdom creëert autonomie. Ja, we hebben niemand nodig. We kunnen alles zelf. Je hebt een mail gezien waarin, ik weet niet of iedereen die ontvangen heeft, waarin, ik geloof Michel en Gerwin, ja, Michel en Gerwin die hulp nodig hadden bij een stukje verbouw om dat recht te zetten. Nou, als je wel de geld genoeg hebt, dan zeg je van, ik heb jullie niet nodig, we huren wel een andere loodgieter of timmerman of wat dan ook maar in. En nu wordt een mail gestuurd van, kunnen we naar elkaar omzien? Ik wil niet zeggen dat iedereen moet beginnen, hè. Een aantal van u heeft linkerhanden. Breng koffie, doe iets, maak je nuttig, ga in gebed. Ja. Mensen zijn met rechterhanden. Ga je gang. Maar één ding zit erbij. Wij krijgen vervolging. En die vervolging maakt die nieuwe relaties kostbaarder. Er is een zegenend effect in het lichaam van Christus bij vervolging die je nergens anders kan vinden. Die door niets anders gecreëerd worden. En daarom is het ook een zegen. Je wordt collectief. Er wordt enorme stimulans is om naar elkaar om te zien. En naar buiten toe één blok te vormen. Nou, we hebben een nieuwe familie, nieuw eigendom, nieuwe wetmatigheden, maar ook een nieuw leven. Oh, dit is de glorieuze kers. Hij ontvangt 100-voudig terug. Nu in deze tijd huizen. En in de komende eeuw. Een eeuwig leven. De komende eeuw. Krijg een eeuwig leven. Dit is. Je zou kunnen zeggen. Het volmaakte wat nog gaat komen. Dit is niet dat we het nu nog niet hebben. Je ziet de verwijzing. Johannes 6 vers 47. Voorwaar ik zeg u. Wie gelooft, wat staat er dan? Heeft eeuwig leven. Maar Marcus haalt dit aan om zowel de kwaliteit van het leven aan te geven als de onophoudelijkheid. Die dan pas in volmaaktheid ingaat. Het eeuwig leven, wat zegt dat? Dat het volmaakt is. Het leven zoals het bedoeld is. Ja? Dit gaat over de kwaliteit van het leven wat daar zal zijn. Hier is alles tijdelijk, hier sterft. Maar daar zal het volmaakte eeuwig leven zijn in de toekomende tijd. Het is dus subliem, een superieure kwaliteit. Maar het geeft ook aan dat het eeuwig is. Het stopt niet. En met als gevolg dat de beloningen ook niet stoppen. In deze komende tijd was het al een zegen. Maar die zegen wordt meegenomen naar de toekomst. Waar we volledig en volmaakt getransformeerd worden. Waar we onvergankelijk leven in volheid krijgen. Een tijd die niet stopt, een tijd die niet ophoudt. Alle beloningen die we krijgen zullen niet stoppen, die vergaan niet, die verweren niet. Dat is het punt waarin we onze erfenis, waar Petrus feitelijk zijn erfenis in volheid krijgt. Alles wat we hier doen, voor onszelf en voor de wereld laten we namen. Dat nemen we mee. En dat zal eeuwig met ons meegaan. Vers 31 komt dan nog de veranderde volkorde. Want de Heer die sluit er nog iets bij aan. En dat is best een lastig stuk. Ik heb er gisteren al iets over gedeeld. Maar vele eersten zullen de laatste zijn en de laatste de eersten. Maar. Ik heb lang geworsteld hoe ik dit uit moet leggen. En ik ga niet eens uitleggen wat voor andere uitlegmogelijkheden er zijn. Ik ga gewoon geven wat ik denk dat het is. Maar er komt een klein contrast. Er komt toch nog een kleine waarschuwing van Petrus. Als jullie werkelijk denken dat jullie aangesteld zijn in een hoge positie, dan komt er nog een waarschuwing. En de context van dit, laat ik het zo zeggen, haal ik meer uit Matteüs. Je ziet het ook in haakjes daarbij staan of in uw outline. Matteüs geeft hier namelijk deze uitspraak twee keer in de context van beloningen van die mensen die werken in de wijngaard. Voor het 11e uur, het 9e, het eerste uur waren, het 3e, het 6e, het 9e, het 11e uur, in de wijngaard komen en allemaal afgesproken was van je werk voor een schelling. Ze krijgen allemaal hetzelfde. Maar de Heer aan het eind zegt wel, waarom zijn jullie ontevreden? Je krijgt tenslotte allemaal hetzelfde. Vele laatsten zullen de eerste zijn. Vele eersten de laatste. En dat is feitelijk voor mij ook de context waar ik inderdaad van zeg. Het gaat hier over die beloningen voor de discipelen, voor een ieder die hem volgt. Maar in de context van Matteüs zien we ook heel duidelijk dat de apostelen, en dan ga ik even terug naar 19, ik haal het niet allemaal aan, dat geef ik toe, dat mag ik rustig even lezen. In hoofdstuk 19, waar ze ook te horen krijgen dat zij zullen zitten op de tronen en zullen Israël zullen oordelen. En je ziet Peter de Sal. We krijgen nog twee keer te maken met deze mannen, waar ze inderdaad nog vragen van, Heer, als u in uw koninkrijk bent, mag ik dan aan uw linkerhand zitten en aan uw rechterhand? En vlak voor de verraden, dat ze verraden worden, dat Jezus verraden wordt, wat is nog het gesprek? Ze waren nog aan het gespreken wie de meeste was. En de Heer geeft hier zulke grote beloningen aan Petrus. En hij vertelt hen, de 12 dan met name ook zoveel, dat hij aan de andere kant ook weer zegt, maar wacht even. Voordat jullie buiten je schoenen gaan lopen en daarnaast gaan staan, komen allemaal gelijk aan. Wie het eerste is, die is het laatste. Wie het laatste is het eerste. Het is iedereen is gelijk in de finish. Het is niet, en ik heb wel gezegd, een veranderde volgorde. Ja, veranderde volgorde in het denken van de apostelen. In het eeuwige leven, de beloning die de Heer Jezus hier als uiteindelijke geeft aan zijn volgelingen, is iedereen gelijk. En dat maakt ook wel dat de volgorde die, of de status die hier op aarde gezien wordt, niet de status is in de hemel. De apostelen die hadden een streep voor op de rest. Ja, het is wat de apostelen. Niet de volgorde in de hemel, zegt de Heer, wat betreft het eeuwig leven. Zij waren zo groot en druk bezig, dat de Heer inderdaad zegt een waarschuwing, maar vele eersten op aarde zullen de laatste zijn in het koninkrijk en omgekeerd, iedereen gelijk. En dit eigenlijk is de rijkdom van de armoede. Wat willen we nu nog meer dan eeuwig leven? De discipelen hadden alles achtergelaten. Baan, carrière, misschien wel huis, haven, plaats. En uiteindelijk zegt de Heer, je krijgt alles terug hier in een geestelijke familie. En uiteindelijk kom je allemaal gelijk over de finish en je krijgt allemaal die grote beloning van het eeuwig leven. Dat mag je beërven. En een schitterend iets. We vergeten dat vaak. We kijken vaak naar, Heer, wat hebben we hier allemaal voor u gedaan? En als we nou jong tot geloof gekomen zijn, en als ik dan kijk naar mijn leven, wat we allemaal geïnvesteerd hebben, financieel, om hier te staan, dan kan ik zeggen, maar Heer, ik heb werkelijk alles gegeven, wat ik had. Dat was niet van mij. Dat is niks van mij. Ik moet zeggen, Heer, wat geïnvesteerd is in u, dan moet u maar zien wat het rendement is. We zijn vaak wel eens ontmoedigd. Denk aan Henry Morris. Een man die 40 jaar in Afrika gediend had als zendeling, zo rond 1900. 40 jaar, nagenoeg nooit teruggegaan naar Amerika om naar zijn thuisfront te gaan. In die tijd ging dat nog niet zo makkelijk, hè. Daar staat hij in een vliegtuig, je bent er in een paar uur, een bootreis, dat duurt even langer. Mits dat hij met zijn vrouw zo na 40 jaar teruggaat, zit ze op de boot en hij vraagt zich als zijn vrouw. Zouden er nog mensen zijn die ons herkennen? Zouden er nog mensen zijn die ons welkom heten als we thuis zijn, als we thuis komen? En mist dat ze aankomen in de haven van New York, staat daar een grote fanfare. Grote spandoeken, welkom thuis. Ze waren alleen één ding vergeten. Dat wisten ze eigenlijk niet, dat is gewoon niet vergeten. Maar één ding wisten ze niet, dat president Roosevelt op de boot zat. De spandoeken waren dus niet voor hen, de fanfare was niet voor hen. Het was voor president Roosevelt die op jacht was geweest in Afrika en terugkwam. En je kent natuurlijk Henry en dan zijn vrouw, die schamen zich een beetje, lopen door de mensenmassa heen, gaan snel naar een hotelkamer. Met dat Henry eraan komt, gaat hij zitten op de rand van zijn bed. En dat zie je gewoon zo voor je, als je dat zo leest. Een man ontmoedigd na 40 jaar, trouwe diensten, zegt de heer, is er iemand om bij te wachten? Een vrouw bij hem komt zitten en een hand op zijn schouder ligt of op zijn been, je weet hoe dat gaat. En dan zo'n uitspraak moet alleen vrouwen kunnen doen. Henry, we zijn nog niet thuis. We zijn nog niet thuis. Vandaag krijgen we pas echt te zien de beloning. En uiteindelijk is die voor iedereen gelijk die in Jezus kent. Ja, Henry, je hebt haven en alles en geld en goed achter je gelaten. Je denkt, hier wil je de fanfare hebben. Kom. Voor iedereen die de Heer Jezus als verlosser kent. Als u de Heer Jezus als uw persoonlijke verlosser kent, als u gebogen bent voor het kruis, als u uzelf ziet als zondaar, en het uitgeschreeuwd hebt naar de Heer Jezus, en hij zijn vergeving en barmhartigheid gegeven heeft, genade zij u, dat uw beloning is te wachten. Als u hem niet kent, als u nog staat in de trots van uw zonde, als uw knieën nog niet gebogen zijn voor het kruis van Christus, als u nog niet ziet dat u zondaar bent, dan is dit vandaag de oproep. Kijk in de spiegel van Gods woord. Zie hoe slecht u bent in verhouding tot God en niet in verhouding tot andere mensen. Vandaag is een verlossing mogelijk als u het uitroept en vraagt of de Heer Jezus in uw leven wil komen. Doet hij dat. Zijn armen staan wijd open voor een ieder die komt berouw en inkeert van zijn zonde en in geloof aanneemt dat Jezus voor zijn of haar zonde gestorven is. Doe het vandaag. Het is lang. De eeuwigheid staat op het spel. Vader, dank u voor deze ochtend. Dank u voor de rustige preek. Voor de eenvoudige woorden van de Heer Jezus. Heer, dank u ook dat als wij alles achtergelaten hebben, Heer, wij een enorme rijkdom hebben teruggekregen. Dat wij hier in de gemeente mogen komen en kunnen zeggen, ook bij andere christenen als we daar zijn, dat we zeggen, wij zijn thuis. Wij voelen ons op ons gemak. Wij zijn gelijkgestemd. Om zelfs een dosis van bijbelse humor en theologische grappen en plezier die niemand anders kent in deze wereld. Heer, zeggen dat u ons rijkelijk heeft vergoed voor hetgeen wat u ons heeft achtergelaten. Voor velen van ons, Heer, is dat veel. Familie die niet meer naar hun omziet. Geliefden die niet mee kunnen. Maar Heer, we weten dat wat u teruggeeft, is vele malen onmetelijk veel meer dan wij zelf kunnen bedenken. Dat wij hier op aarde kunnen vinden. En geef dat in een geestelijke familie, in een geestelijk gezin. Door dat wij bij huizen en de deuren voor ons opengaan, Heer, bij medegelovigen. Dat wij overspoeld worden met uw goedheid in voorzienigheid naar elkaar. Ja, Heer, er is vervolging, maar dat bindt ons ook samen. En uiteindelijk is daar het eeuwige leven. We kunnen zeggen, Heer, we komen allemaal gelijk binnen. Er is een gelijkheid in eeuwig leven. Daar willen wij u voor bedanken. Dank u voor deze bemoedigende woorden. Dank u voor de rust. De oase. Waar u ook uw discipelen in leidt. Met alles, Heer. In Jezus' wonderbare naam.